Leuk dat je luistert naar Kopstukken. In deze aflevering is Ajax-watcher en hoofdredacteur Freek Jansen van Voetbal International te gast bij Justus in bar en restaurant Nola in Utrecht. Hij vertelt hoe het is om de grootste club van Nederland te volgen en blikt onder meer terug op het roerige seizoen waarin Mark Overmars het veld moest ruimen. Veel luisterplezier en vergeet niet te abonneren voor nieuwe afleveringen. Overigens zijn alle reguliere en bonusafleveringen ook te bekijken op het YouTube-kanaal van Voetbalzone.
Freek Jansen, hartelijk welkom bij Kopstuk in Nola Utrecht.
Ja, wat een eer.
Is dit een beetje de manier waarop je normaal gesproken aangekondigd wordt?
Nou, wel door Arco in ieder geval, ja. En ik zeg altijd, hoe meer ace die erin, hoe enthousiaster die is. Dus als Ajax verliest, is het gewoon Freek Jansen.
Ja.
En als hij wint, dan komt er een eind aan. Maar nee, ja, leuk, dankjewel voor de uitnodiging.
Word je vaak geïnterviewd?
Nee. Ah, nee. Nee, nou ja, wat is tegenwoordig sta je na elke wedstrijd bijna voor een camera over Ajax te praten. Dus Dan voel je soms ook wel alsof je erover wordt geïnterviewd. Maar nee, over mijn, waar we het een beetje over hebben, mijn carrière klinkt heel wat. Maar daarover, vaak de school van journalistiek. Meestal, volgens mij hebben die trimesters of vakken en dan moeten ze altijd iemand interviewen. En dan krijg je via Twitter wel eens vragen of ze even kunnen bellen. Nou ja, dat is altijd prima.
Ja. Ja. Want er zijn veel mensen die interviewen die het zelf dus heel onprettig vinden om geïnterviewd te worden, omdat ze dan de controle niet hebben, maar daar heb jij geen last van.
Nee, ik ga waarschijnlijk hele domme dingen zeggen, dus ik heb er helemaal geen last van. Dus de gevolgen zie ik wel. Nee, nee joh.
Jouw leven bestaat, als ik het goed heb begrepen, uit voetbal en voetbal. Ja. Waar is dat ooit begonnen? Waar komt die passie vandaan?
Ja, dat gaat eigenlijk van heel ver terug. Ik ben opgegroeid met twee broers, met drie jongens waren we thuis. Eén broer Wouter, 2 jaar ouder, Koen, 3 jaar ouder. En bij ons was eigenlijk altijd voetbal. Ik werd overal, ging de bal mee. Op zondagmiddag, als mijn ouders dan ergens wilden wandelen in een bos, dan wilden we niet mee. En dan zei dan mag de bal mee. En dan zaten we al in de auto. En dat is eigenlijk van kinds af aan, was alles voetbal. Ik heb ook echt, dat hoorde ik toevallig vorige week van mijn moeder, dat wist ik niet eens meer. Want mijn dochters beginnen nu een beetje te leren lezen. Maar ik heb echt leren lezen in de microgids. Dat was van de KRO, de gids. En daar stond dan de wedstrijden, het programma van de Eredivisie stond daarin. En dan pakte ik hem. Dan zat ik echt PSV tegen PEC Zwolle. Zo heb ik, dus mijn eerste woorden zijn PEC Zwolle waarschijnlijk geweest. Nee, dus ik heb echt leren lezen met de voetbalnamen. Dus ja, ik heb een vrij eendimensionaal leven. Vrij simpel, maar het is inderdaad allemaal, alles is te herleiden op voetbal. En dat is eigenlijk mijn hele leven al zo. Ik weet dat bij ons vroeger thuis ook, als wij het aan tafel tijdens eten, zijn moeder ook wel eens, kan het ook eens ergens anders over gaan dan voetbal.
Ja,
en dan was dat vaak 10 seconden en dan ging het weer verder over voetbal.
Nu we toch in de kindertijd zitten, ga ik meteen een soort Sigmund Freud vragen van wat voor kind was je dan vroeger?
Wat voor kind was ik? Ja, volgens mij wel een heel vrolijk kind. Ik was dan de jongste van 3, dus ik had dan 2 broers waar ik ook wel tegenop keek. En dat waren ook wel eigenlijk een hele leuke, echt superleuke jeugd gehad.
Ja, want je bent eigenlijk misschien best wel een beetje een vreemde eend in de bijt. Dat je niet zo'n beetje zo'n cynische, doorgewinterde journalist bent. Maar dat je altijd, je lacht altijd, zei Michiel van Egmond ook laatst over jou. En zo heb ik ook een beetje ervaren. Dat je, als je in de perskamer inloopt, dan jij zegt iedereen gedag. Dat is niet echt de moris zoals die gebruikelijk is, toch?
Nee, maar dat is gek. Ik zit nu 15 jaar in die voetbaljournalistiek. Ja, ik voel me eigenlijk nog steeds geen voetbaljournalist. Ik ben eigenlijk meer gewoon liefhebber van voetbal. En ik vind voetbal geweldig en voetbal is mijn leven. En zo beleef ik het. En ik sta er eigenlijk heel vrolijk in, omdat ik het ook allemaal niet te serieus neem.
En hoe zou je eigen stijl typeren, zeg maar?
Nou, vooral inderdaad het niet te serieus nemen. Ook gewoon onwijs veel waardering voor allemaal mensen om me heen. Dus ik voel ook helemaal niet journalistieke concurrentie, heb ik nooit gevoeld. Nog steeds niet. Dat heeft ook wat mee te maken dat ik vroeger natuurlijk zelf gevoetbald heb.
Ja.
Daar is denk ik veel te herleiden. Dat ik zelf gevoetbald heb en dat ik het op die manier heb meegemaakt, dus uit de andere kant. En het ook op die manier beleefd heb. En dat was echt gewoon echt presteren. Ja, en ik vind dit vanuit de andere kant belichten. Ja, moet het ook niet groter maken dan het is. Ja, dat vooral. En ik denk ook wel, ik ben mijn vrouw is huisarts. En dat vind ik ook wel een hele prettige spiegel. Want bijna alles wat ik meemaak staat totaal in het niets bij wat haar meemaakt qua belangrijkheid.
Ja.
Als zij met patiënten die komen te overlijden of hele tragische gebeurtenissen, corona de afgelopen jaren. Ja, dan heeft zij op zondag dienst en ik heb ook zondag dienst, omdat ik naar Ajax Willem II moet.
Ja.
Nou, dan hebben we s'avonds,
dat wordt eigenlijk serieus genomen.
Dan hebben we s'avonds, laten we zeggen, allebei gewerkt. Ja. Alleen de dimensie is natuurlijk een heel groot verschil en zo sta ik er wel in, ja.
Michel vroeg dat je dit wilde gaan doen, nadat je je profvoetbalcarrière een halt toe had geroepen in Tilburg in het studentenhuis.
Je weet al veel van me. Nee, ik weet wel dat ik vroeger als klein kind had ik een klappertje. En die heb ik sinds kort ook, omdat mijn ouders gingen verhuizen, kwam die van zolder. En dat was een klap en daar hield ik alles in bij. Maar daar hield ik mijn eigen voetbal in bij, wie er gescoord had, wat mijn uitslag. Dus had ik DVV F1 tegen Babberich F1. En dan had ik precies opgeschreven, netjes in de lijntjes, wie gescoord had. En hoe de doelpunten gingen. Dus ik hield alles bij. Maar ik hoor ook de Eredivisie bij. Ik hoor ook de Olympische Spelen bij. Zelfs tussentijden schaatsen, noem maar op. Dus dat was eigenlijk van mijn basisschooltijd. En toen ik naar de Graafschap ging op mijn, wat was het, 15, 16e, ben ik dat wel op een gegeven moment, dacht ik al van, oh leuk, ik ga het proberen een beetje bij te houden. De wedstrijden, dat is heel snel op een of andere manier verwaterd. Dat vind ik nog best wel jammer.
Ja.
Want ik zou best wel willen zien, ik weet best wel veel met wie en tegen wie ik gevoetbald heb, maar niet, we hadden ook internationale toernooien. En dat vind ik jammer dat ik dat nooit echt heb bijgehouden.
Ja, het Terborg toernooi natuurlijk.
Ja, Terborg toernooi. Ja. En we waren met NAC ook wel eens in Frankrijk op toernooien. Speelde ook wel tegen mooie clubs. Maar om maar te zeggen, ik was dus wel altijd geïnteresseerd in die andere kant.
Ja.
Alleen, nou ja, als je mij op mijn 20ste had gezegd, je wordt voetbaljournalist. Ja, dan had ik gedacht, nou, dat denk ik niet hoor. Dus het is bij mij wel eigenlijk natuurlijk. Ik heb ook een hele andere studie gedaan. Het is eigenlijk meer vanuit het voetbal dat ik erin ben gerold. Ja. Dan heel veel collega's die vanuit de journalistiek erin zijn gerold. Ja.
We hebben hier een hoop mensen gehad die heel veel wisselen. Die, ja, er zijn mensen die hebben zich de hoer van Hilversum genoemd in deze stoel. Dat gaat voor jou niet op. Je bent vrij honkvast. Met misschien één keer vreemd gaan tussendoor.
Ja.
Wat we gedaan hebben, zijn even op bezoek geweest bij Beeld en Geluid in Hilversum. En we hebben de directeur in de archieven laten graven naar jouw carrière.
Oh jee. Oh.
Freek Jansen, ja, de Freek Jansen, u kent hem vast wel, denk er maar eens even over na. Die Freek Jansen hield al jong van voetbal. En niet zomaar voetbal, maar in tegenstelling tot zijn vriendjes koos hij niet voor Ajax. Nee, hij koos ook niet voor Vitesse, dat had hard gekund. Nee, hij koos voor de superboeren van de Graafschap. Ho, ho, ho. En wat ook afwijkend was, in tegenstelling tot alle andere voetbaljournalisten, had Jansen daadwerkelijk aanleg om profvoetballer te worden. Hij speelde net als zijn broer Wouter in het tweede bij de Graafschap en later bij NAC Breda. Hij deed rondo's met Klaas-Jan Huntelaar, met Julian Jenner en Anouar Diba. Maar ja, goed, uiteindelijk een gebrek aan wilskracht en misschien nog wel veel belangrijker, het zware leven met 30 jongens in een studentenhuis in Tilburg. Ja, dat is het einde van de loopbaan als prof van onze Freek. In Tilburg deed hij de school voor journalistiek. En op 1 januari 2007 begon hij bij zijn eigen echte clubje Voetbal International. Hij begon met Helmond Sport, MVV en, jawel, de Graafschap. Dat allemaal in zijn eerste sportpakketje. Maar na 12,5 jaar schokte hij vriend en vijand met een transfer naar het AD. Nou ja, dat duurde ook niet lang. 1 jaartje, want woed, hij was meteen weer terug. Met veel plezier bij Voetbal International. Als je bladert in de archieven van ons instituut voor beeld en geluid, dan vind je een heleboel Freek Jansen. Hij is bijvoorbeeld de watcher van Ajax en Oranje. En om die reden schuift hij aan bij programma's als het Sportforum, van Langs de Lijn en Ommestreken, Galit en Sophie, de Tafel van Kees, Voetbalpraat bij ESPN. Je kan het eigenlijk zo gek niet benoemen. Daarnaast is de twitteraar met 44.000 volgers ook nog podcastmaker. Pantelits podcast en nu de Pakschaal podcast. En tot slot steken twee functies echt met kop en schouders boven zijn cv uit. Columnist van, jawel, leidenamateurvoetbal.nl. En sinds 2018, vergeet u dat ook niet, klantbordgroep lid voetbalzaken bij zijn grote liefde de Graafschap. En dat is heel wat voor iemand die zegt dat hij ambitieloos door het leven gaat.
Ja, heel leuk. Ja, god, dat klinkt heel wat, hè? Ja.
Laten we beginnen met je carrière als prof.
Ja, nou, prof, hè. Ja, relatief.
Ja.
Ja, ja.
Jij en je broer bij de Graafschap in eerste instantie.
Ja, mijn broer eerder dan ik. Mijn broer is 2 jaar ouder. En Wouter, die ging naar de Graafschap toe. Die speelde volgens mij 2 jaar. Toen ben ik er vanuit in de B1, was destijds nog. Hè? Nu heeft het allemaal andere namen met onder 16, onder 17. Toen ben ik naar de Graafschap gegaan en daar heb ik 2 jaar B1 A1 gedaan. En toen ben ik naar NAC gegaan. En toen dacht ik, oh, dat is best wel relaxed. Kan ik in Tilburg studeren? Ga ik in Breda voetballen? Heb ik toch een beetje twee verschillende werelden?
Ja.
Ja, het plaatje klonk wel goed.
Maar was je eerste droom dan ook om profvoetballer te worden?
Nee, heb ik nooit gehad.
Oké.
Nee, ik vond het ontzettend leuk. Ik vond het bij de Graafschap ontzettend leuk. Daar hadden we echt een ploeg met allemaal Achterhoekse jongens. Van Winterswijk tot aan Duif, Arnhem, alles wat ertussen zat. Daar ging je echt mee op pad. En dat was een hele goede lichting, hele talentvolle lichting. We werden echt, volgens mij, derde van Nederland of zo. Dus we werden ook echt gevraagd door Ajax voor oefenwedstrijden tegen ons. Nou, dat was al heel wat. en er zat inderdaad Klaas van Huntelaar in, maar ook Tim Bakens, Sander Duits. Het was echt, maar ook wel echt een, je ging echt met de bus elke zaterdag het land in. En dat was een hele leuke sfeer, echt de Achterhoeksploegie.
Maar je deed echt voor de lol, zeg maar. Je gewoon omdat je het leuk vond.
Voor de lol, maar het was wel, elke dag werd ik opgehaald om 5 uur met het busje. Ja, dat was ons leven. En ja. Van 5 tot, dan werden we om 8:30 thuis weer afgezet. Ja, en hadden we getraind, hadden we lol gehad. Dat was echt gewoon plezier. Maar als we vroegen van, wil je profvoetballer worden? Ik had nooit
Je hebt best wel lang geparasiteerd op je talent eigenlijk, zonder dat je er echt heel veel voor hoefde te
ja,
doen.
Ja, en zonder dat ik echt een heel groot talent was, hoor. Ik was een beetje de links- en rechtshalve van de ploeg.
Nooit spijt van gehad?
Nee, nooit. Ik heb echt nooit spijt gehad dat ik nee. En ook toen bij NAC, en ik merkte het voor het eerst, en dan was het de klimaat eigenlijk al veel harder. En toen had ik zoiets van, joh, ik vind dat studentenleven eigenlijk 100 keer leuker.
Dus NAC Breda ook net een slechte ploeg om naartoe te gaan als je daar gevoelig voor bent.
Inderdaad, had ik dan had ik al snel zoiets van, ja, als ik echt profvoetballer had willen worden, had ik beter bij de Graafschap kunnen blijven, dat was leuker. En bij NAC was verder een prima jaartje, maar ik merkte het op een gegeven moment dat ik niet meer naar trainingen ging, dat ik me afmeldde, omdat ik dan s'avonds een studentenfeestje had. En dan had ik zoiets van, ja, dit is voor mij wel een signaal. En toen ben ik daarna, dan moet je nagedacht, bij Den Bosch en RBC in Eindhoven. Daar heb ik allemaal contacten mee gehad, dus dat was eventueel nog mogelijk.
Ja.
Maar toen had ik al snel, joh, ik ga lekker studentenleven en het leven eromheen, dat beviel zo goed. En ik had nooit die drive om echt profvoetballer te worden. En aan de andere kant, ik was ook gewoon niet goed genoeg, want anders... Ik denk dat dat ook een beetje samenhangt, hoor. Ja.
Heb je er veel aan gehad, aan die ervaring, zeg maar?
Heel veel. Dat op de dag van vandaag, denk ik.
En waar zit het hem dan in?
Nou, het zit hem in dat ik toch ook wel echt die kleedkamer helemaal begrijp. En ook wel daar onderdeel van ben geweest. En in het begin heb ik er heel veel aan gehad, omdat je tegen heel veel spelers hebt gespeeld die het wel gehaald hebben. Met spelers hebt gespeeld die het gehaald hebben. In interviews. Het was heel makkelijk. Ik weet ook dat ik bij NAC kwam, dus bood Kees Kwakman daar. Toen was ik volgens mij net bij VI een beetje begonnen, 25 of zo. En ik kwam binnen op mijn interview en zei hij, hey, ik heb tegen jou gevoetbald.
Gewoon 2 keer per jaar een panna, zeg maar.
Ja, ik ben van altijd. Maar wij hadden Huntelaar, dus dat scheelde maar. Dus dat had je heel veel. En ook omdat mijn broer daarin in voetballerij, die heeft wel, of tenminste die heeft wel de eerste elfde van de Graafschap. En die heeft de promotie meegemaakt. Dus, maar ook die studeerde ernaast. Maar die voetbalwereld is een hele kleine wereld. Dat weet jij heel goed. Dus je komt elkaar overal tegen. Dus het was... Ik merkte in de journalistiek dat het eigenlijk heel... Er veranderde niet zoveel, alleen ik zat aan de andere kant. En dan eigenlijk is dat nu een beetje... Mijn lichting is nu helemaal
uitsterven.
Ja, precies. Huntelaar is eigenlijk een van de laatste die vanaf mijn generatie... Nou, Kees Kwakman ook vorig jaar, allemaal gestopt zijn. En nu worden ze natuurlijk allemaal jonger. Maar je hebt ook met trainers, meegemaakt. Dus
daar gaat de generatie misschien nu weer in over, zeg maar.
Dat gaat wel in over, ja. Ik heb wel het gevoel... Dat ze mij ook nooit echt als journalist zagen.
Hmm.
En het is, ik merkte ook dat ik ook wel op een andere manier vaak met ze sprak. En dat bedoel ik ook, daarom voel ik mij nooit echt journalist van. Ik was ook gewoon een beetje liefhebber, ja.
Je had geen zagen in je rugtas zitten, zeg maar.
Nee, dat is nooit echt mijn stijl geweest. Ja, ja. En dat is ook mijn zwakte misschien als je het naar de journalistiek bekijkt. En ik probeer altijd gewoon onafhankelijk te zijn. En als iemand slecht speelt, speelt hij slecht. Maar ja, dat moet je gewoon wel kunnen zeggen. En dat weten de voetballers ook wel, ja.
Weet je nog wat je debuut was?
Mijn eerste wedstrijd was Excelsior FC Twente in de Eredivisie. Weet ik nog. Maar ja, mijn debuut... Ja, ik begon gewoon als bureauredacteur de eerste maanden. Want dat was eigenlijk zo. De bureauredactie was een beetje het opleiding. En vanuit daar werd je dan verslaggever, of niet?
Ja, dat was veel bellen, zeg maar.
Ja, veel bellen. En ook dan had je ook de sfeer wel op het kantoor. En toen ging ik 4 dagen in de week. Wel in Gouda zat ik. En ik zat op het eiland met Thijs Jaski, die is nu niet meer werkzaam in de journalistiek, en Marieke Derksen. Dus dat was eigenlijk al wel weer, het was echt een sfeer. Elke dag werd er gevoed voor lied. De bureaus stonden zo dat het dat één bureau, dat was het net. En er werd echt pas het onpas gewoon gevoetballen. En ik, je kunt nu niet meer zeggen. Ik was toch topfit en ik was ook helemaal into voetbal.
Dus, er waren nog geen computers, dus er kon niks kapot.
Ja. En ik weet niet, maar er waren wel computers. Alleen er waren echt van die dikke bakbeesten, daar konden ballen tegenaan komen. En we gingen voetballen en hele partijen en hele toernooien. En ik weet nog wel eens dat Johan dan uit zijn kamer kwam en ik rolde die bal richting Johan. En dan nam hij wel eens vol op zijn linker. Gewoon... dwars tussen alle computers door en tegen schilderijen aan. En ja, het was een hele leuke cultuur. En tegelijkertijd daaromheen moest je ook gewoon wel leveren.
Ja.
En dan word je ook een beetje uitgeprobeerd. Dus laten af en toe liet je even falen maken of wedstrijdanalyses maken. En toen merkte ik wel dat me dat wel lag. En toen, echt van de een op de andere dag, ik denk na 3-4 maanden... toen moest ik op het kantoor van Johan komen. Toen zei hij, ik wil dat jij verslaggever, dat je deze verhalen gaat doen. De monoloog was dat. Dat was toen de monoloog, het land in, allemaal spelers interviewen. Er wordt een auto voor je geregeld. En leven maar. Eigenlijk zo'n... En dan stond je buiten in een minuut en dacht je, we gaan een hele grote verandering eigenlijk qua leven.
Weinig begeleiding.
Ja, dan je, moet maar gaan. En dan zijn die eerste stukken zijn heel belangrijk. En tegelijkertijd moet je dat wel beseffen.
Ja.
En die moeten... En daar heb ik best wel wat geluk. Want ik weet dat mijn allereerste stuk was met Loïc Loval. Ik weet niet of je kent, dat was een speler van Utrecht.
Ja.
En die kende ik nog wel goed van de Graafschap tijd. Want daar had mijn broer mee gevoetbald. En ik wist zijn verhaal. Dat hij vanuit Guadeloupe naar Frankrijk zonder geld. Dat was een best tragisch verhaal. Dus heb je de voordeel van gehad? Onbewust had ik ervoor dat ik wist... Ik moet hem interviewen, want hij deed het goed bij Utrecht. En hij heeft een mooi verhaal.
Ja, precies.
En toen wist ik, dan ga ik het op zijn verhaal inzoomen. Toen heb ik zo'n monoloog gemaakt wat helemaal niet over voetbal ging. Maar echt over zijn leven. Nou, toen is er iets van, toen kreeg ik ook door. Of tenminste, indirect dan te horen van, dat is prima. En door.
Ja. Ik moest wel lachen dat je, ik ook las dat op een gegeven moment werd je aangeboden om een clubwatcher van PSV te worden.
Ja.
Wat dan een zeer prestigieus ervaren werd, maar dat jij daar eigenlijk niet zo op zat
dat
te wachten.
Dat wist ik helemaal niet. Want ik zat totaal niet in, ik zat totaal sowieso niet in de discussie qua, laat me zeggen, dat een hiërarchische beloning is of dat iets hoger, totaal niet. Ben ik er ook over zo steeds totaal niet van. Maar ik weet wel dat inderdaad na 1,5 jaar of 2 jaar, staat ze een beetje bij PSV te kijken. Op een gegeven moment liep Jomen binnen met zo'n soortgelijke mededeling van wat dacht je ervan om PSV te volgen? En dat ik toen gewoon heb gezegd. Dat ik, nu kun je er bijna niet voor zeggen. Daar heb ik eigenlijk niet zoveel... dat hoeft van mij eigenlijk niet. Daar heb ik niet zoveel oorlog. En dat vond ik eigenlijk achteraf gezien best wel slim en goed. Want dat was al heel snel.
Ja.
En toen, ik weet niet, daarna is volgens mij iemand anders PSV gaan volgen. En dat was, die is daarin verzopen. En ik had gewoon zoiets, ik laat mij gewoon vooral even bij de andere clubs. Want ik voelde dat ik gewoon ook nog heel veel... kilometers mee wilde maken. En ik maakte vaak 2 verhalen in de week. En ik zat van de ene dag reed ik naar Heerenveen. En de volgende dag reed ik naar Utrecht. En de dag later weer naar Roda. En het was voor mij geweldig. Het was voor mij geweldig om ook te leren. En ik vond het hartstikke leuk.
Ja.
Dus ik had zoiets van, de club was je hoeft helemaal niet.
En ik werd eigenlijk een soort promotie afgewezen.
Ik weet dat Taco toen s'avonds belde. Wat heb jij nou weer gedaan? En dan denk ik, hoezo? Wat heb ik gedaan? Ze lieten vallen PSV. Maar dat hoeft voor mij helemaal niet.
Nee.
Dan kun je beter een ander op doen. Het wordt ook een beetje geromantiseerd hoor, het Ajax volgen of het PSV volgen. Want wat vond ik echt het leukste? Dat was toch mijn pakket. Utrecht, ADO, de Graafschap. Dat heb ik, weet ik nog, ik heb alle clubs gehad. Maar dat pakket, daar heb ik een seizoen gehad. Ja, dat was geweldig. Dat was echt geweldig.
Omdat er altijd wat gebeurt? Of omdat
er gebeurde bij die clubs altijd wat. Elke training kon je bezoeken. Je kon met iedereen spreken. Je kon met mensen rond de club. Het zijn alle 3 volgersclubs. Als je spelers interviewde, dan kon je gewoon lekker op het plein in Den Haag afspreken. Of hier in de binnenstad van Utrecht.
Ja.
Dan zat ik vaak op het Neude, hoe heet dat? Le Journal, Café Le Journal. Ja, daar zat ik dan vaak. Daar zat je de ene week met Duplan daar. Zat je een week later met Schut daar. En dat was allemaal... Dan zat je ook gewoon te ouwehoeren, 2 uur lang. En dan vervolgens ging je denken, wat voor verhaal ga ik ervan maken? Dat paste heel dicht bij mij. Ja, en dat is onvergelijkbaar met topclubwatcher. Ja. Want dan zit je in een... perskamer vaak.
Heb je nog een goede anekdote uit die tijd?
Ik weet nog wel dat we met... op een gegeven moment dachten, Duplan had bijgetekend bij Utrecht. Komt nu op. En dan dachten we, weet je wat leuk is? We gaan de Dom klimmen. Gaan we naar de top van de Dom en daar worden foto's gemaakt. Ik weet niet eens wie de fotograaf was. Dat was een vrij forse fotograaf. Maar die moest dus ook omhoog. Wat was de Dom? Ja, ik weet wel, die kwam boven. Die heeft echt gewoon echt eerst 10 minuten staan uitheiken. Voordat hij goed en wel een foto kon maken. Dus je kwam ook in dat soort situaties terecht. Je kwam ook bij mensen thuis. Ik weet ook met Melvin Platje, nou, dan kwam je thuis. Ja, en die zat dan onderuit gezakt in, wat was het, Bussum of zo. En die had MTV keihard aanstaan. Maar dan zat je dus gewoon zo, je gaat er gewoon een beetje zitten. Je hangt een beetje, en je hebt het over van alles. En je vraagt je af, heeft hij wat door dat dit een interview is? En dat had hij wat door. Het MTV, en ik denk, nou ja, laat hem maar. Ja, zij de tv-kert wel aanstaan. Ja. En dan een keer uit het niets te vertellen zo. Ja, ja, dit, kijk. Zo dan, zie die varkenskop, joh. Oh, die varkenskop wordt er gewoon afgehakt, joh. Zo heb je zo uit het niets. En dan vervolgens ging hij weer verder. Of andere dingen. Dus je komt, als je bij mensen thuis komt, word je ook, dat geeft je eigenlijk nog het mooiste inkijkje. En dat was toen, dat klinkt wel wat toen, maar 10 jaar geleden was dat eigenlijk heel normaal.
Want jij bent bijvoorbeeld helemaal niet geïnteresseerd in primeurtjes of in breaking news en zo. Terwijl dat voor heel veel journalisten een beetje de heilige graal is. Zeg maar.
Ja, maar dat moet je. Dat is voor mij niet zo. Dat moet ook bij het medium passen. En dat moet ook bij je kwaliteiten passen.
En wat is voor jou dan wel, zeg maar? Wat is dan wel echt hetgene waar je heel blij van wordt?
Ik heb denk ik van alles wat. En,
maar wanneer zit jij terug in de auto naar huis en je denkt van nou, dit was eventjes een Freek Jansen stuk? Of dit is
nou,
even...
dat, inderdaad, nou, gewoon echt een mooi interview. Of gewoon aan het eind van de week een duiding kunnen geven over de week.
Ja.
Eigenlijk erboven hangt en de materie beheerst hoe het is.
Ja.
Snap je? En niet te veel een kant kiest en niet te veel wil scoren, maar gewoon eigenlijk hoe het is. En daar,
dus je
en
context dat, kan bieden of zo.
Ja, dat, ik denk dat het meer is. En dat ook meer steeds meer gevraagd wordt. Want het is ook een specialisme. Kijk, nieuwsjagers, daar was Thijs Legers geweldig in. Mike Verwij is geweldig in. Rick Elfrink, geweldig in. Het wedstrijdverhaal, Willem Vissers, geweldig in. Pieter Zwart, geweldig in. Het duiden, het analytische, bij Ajax Dick Sintony, kan het perfect. Snap je, om ook erboven te hangen en te zien. Nou ja, bij VI hebben we natuurlijk, dat vind ik heel belangrijk, ook van alles wat. Hè? Of je nou Financieel Tom Knipping, sfeerreportage Geert-Jan Jacobs, Martijn Krabbedam, die ook overal bovenop zit en snel kan schakelen, noem alles maar op. En dat vind ik de kwaliteiten die je met elkaar moet hebben. En qua nieuws, ik geniet ervan als ergens anders het nieuws komt. En dan is het aan mij om dat in niet al te lange tijd op een goede manier te duiden.
Ja.
Spelen die ze halen, waarom halen ze die spelen, wat voor speler is het. Dus dat volledige plaatje, dat is voor mij meer dan het nieuws. En daarom denk ik ook, dat concurrentie voor mij totaal niet, omdat ik iedereen waardeert in zijn kwaliteiten.
Ja. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die dolgraag Ajax-watcher zouden willen zijn. Die van misschien een clubliefde een soort van een werk kunnen maken. Hoe gaat dat? Je wordt op een gegeven moment gevraagd om Ajax-watcher te worden. En krijg je dan een soort van Rolodex van alsjeblieft, dit zijn alle gegevens van alle mensen rond Ajax. Of hoe gaat dat in zijn werk?
Nou, het was volgens mij 2014, 15 zoiets. En Simon Zwartkart deed het al heel lang. En die had wel zoiets van, ik vind het prettig om de keer door te geven. En toen bouwde ook Taco mij op. Van joh, kijk, ja, ik weet dat je niet echt op zit te wachten. Clubbadje heb je wel eens gezegd, maar ik wil toch wel graag dat je erover nadenkt om het te gaan doen. Nee, prima. En dan had ik met Simon kon ik heel goed. Dus heb ik met Simon nog gewoon eigenlijk een soort, dat het wordt overgedraaid. Dat Simon in het begin nog wel bij interviews met bijvoorbeeld de stuurders erbij was. Dat ik veel met hem kon schakelen. En eigenlijk gebeurt dat op een natuurlijke manier. En het is niet anders of je Ajax volgt of je volgt PEC Zwolle. Dat is ook een misvatting. Dat je denkt van, oh Ajax, dan moet je anders. Nee, je werkt eigenlijk op dezelfde manier.
Ja.
Want je hebt, laten we zeggen, spelers met wie je goed kan. Je hebt spelers met wie je niet kan. Met de trainer waar je goed kan en andersom niet kan. Je voelt daarin ook je... ik heb altijd geleerd dat ik wel mensen om me heen binnen de club zoek waarmee ik wel een klik heb. Als je geen klik meer hebt, dan...
Ja.
Heeft ook niet zoveel zin om daar veel tijd in te investeren.
Is het dan moeilijk om die distantie te bewaren als je mensen ook leuk vindt en je moet soms misschien ook kritisch zijn?
Dat is denk ik voor iedereen vaak wel moeilijk. Want jij krijgt soms dingen te zien waardoor je wel een bepaalde nuance hebt.
Ja.
En wat mij meest meespoot, ik heb helemaal niks met Ajax. En ik heb ook niks met Feyenoord of PSV. En dat, niet dat andere journalisten wel hebben, nee ook niet. Maar bij mij zit het, het leukste jaar vond ik nog toen Feyenoord kampioen werd en Ajax weer in de Europa League kwam.
Ja.
Maar dat wordt toch wel vaak een beetje door elkaar gehaald. Dat een clubbadje ook voor een club is. In Europa wel. Maar volgens mij is dat heel normaal. Maar ik heb Atletico PSV. Toen was ik kort even PSV-watcher. Was met die penalties, hè, weet je nog. Heel laat op de avond. Ja, toen stonden we ook gewoon echt vol voor PSV. Dat die penalties erin gaan.
Ja.
En als dat dan niet lukt, ja, weet je, dan is het ook gelijk gedaan.
Dus nou, met het relletje van Sjeerd Vos, dat was die avond, toch?
Ja, dat was die, ja. Ja. En ook bij Ajax Spurs ook. Toen Ajax uitgeschakeld door de Spurs, ja, daar heb ik echt, een seconde na die wedstrijd was het, oh ja, wat ontzettend vervelend voor Ajax, klaar.
Ja, maar dat is wel uniek voor jou. Want ik weet nog dat we voor die deur stonden van die mixzone, ja, die maar niet open ging. En dat daar echt een soort deken van rouw over, ja, over de helft van het journaal hing, zeg maar.
Ja. Ja, nee, dat heb ik gewoon. Want ik zie ook genoeg, en daarom vind ik die podcast leuk met Arco die ik doe. Wat echt een ontzettende supporter is, maar ook in emotie, maar het wel op een normale manier kan.
Dat vind ik, ja, zo mooi. Stond op de Amsterdam-toren, ja, stond hij al klaar.
Precies,
om,
ik hoop van hem elke week dingen dat ik denk, nou, doe eens even normaal. Snap je? Zo denk ik, zo kijk ik er helemaal niet naar, hij wel. Ja. En daar vinden we elkaar. Ja, nee, ik heb dat. En ik heb, tegelijkertijd kan ik sportsvroeg wel voorstellen, want ik heb bij de Graafschap afgelopen jaar, met de Graafschap Helmersport, toen het helemaal misging. Ja, daar heb ik wel echt het gevoel gekend van Arco van Spurs. Ja. Zijn Spurs gevoel was, ja, mijn Helmersport gevoel. Dat je echt denkt van, ja, dit moet een nachtmerrie zijn.
Ik denk niet dat hij het vergelijkbaar vindt.
Nee, dat denk ik ook niet. Ik vrees niet, maar vrees een enkele Haagse supporter. Maar ja, nee, dat vooral, ja. Ja.
Rond die rel van Overmars hoorde ik jou ook zeggen, ik heb nog even met hem geappt. Toen dacht ik wel van, nou, dan zit je er dus wel best wel dicht op als je als journalist dan na zo'n incident, zeg maar, toch eventjes met elkaar gaat appen nog.
Ja, maar ik heb niks van hem terug gehad, hoor.
Oké. Okay.
Nee, ik heb hem alleen gestuurd, veel sterkte gewenst.
Maar is dat dan zo dat jij een betere band met hem hebt dan heel veel andere journalisten? Of heeft gewoon die hele perskamer zijn nummer in
nee,
de telefoon staan?
Nee, dat denk ik ook niet. Maar Pam is wel. En ik heb in het verleden, het was ook niet zo dat ik heel veel contact met hem had. Maar we hadden wel regelmatig contact. Het ging altijd over het voetbal. Ja. Ging wel eens over de Graafschap. Ging wel eens over IJs. Omdat ik was nooit bij hem bezig. Omdat ik dingen wilde weten over nieuws. Soms wel om te checken, hoor. Zoals in de zomer was Dusan Tadic en AC Milan. En dan wilde ik gewoon, dat was zo hardnekkig vanuit Italië. En dat wil ik gewoon direct weten. En dan app ik hem. En nou, toevallig toen belde hij terug van, we gaan hem niet verkopen. Dus ik wist ook van, joh, ik kan hem af en toe wel eventjes wat appen. En dan stuurde hij terug, vaak heel kort, hoe het was.
En dan vindt de perschef niet erg. Die vindt dat prima. Die komt dan niet daarna bij jou en zegt van, oh nee, als jij wil, dan moet je eventjes.
Nee, dat vond ik wel oké. Okay. Ik denk ook omdat het vanuit Overmars was, het ook prima. Hm. En als hij niks wil laten weten, liet hij niks weten. Dus dat vond ik ook verder prima, ja.
Ja. Als we kijken naar bijvoorbeeld een groot nieuwsverhaal wat losbarst, hè? Dus laten we de zaak over Mars even als voorbeeld pakken. Dan word je 's ochtends wakker, zie je dat dat gebeurd is, dan schrik je je kapot. Wat zijn dan, zeg maar, de stappen die je onderneemt?
Nou, dat is wel een goeie, ja, want ik heb dat 's ochtends inderdaad gezien. Dus ik zag dat. Het eerste wat je doet, oké, je schakelt gelijk. Wat moet ik nu waar gaan leveren? Want dat is eigenlijk dan de journalistieke houding.
Dus je denkt in eindproducten, zeg maar.
Ja, je denkt van oké, we hebben video, we hebben audio, we hebben blad, we hebben pro, we hebben site. Nou, site was er al vanuit persbericht. Oké, duiding pro. Dat is een beetje het nieuwsachtige nieuws. Van oké, hoe gaan we dit duiden? Moet dat vanuit een visie komen, een column? Of moet je mensen eromheen bellen? Zo ga je dan denken, oké, wat is het beste om nu te doen? Nou, het was in dit geval op een maandag, dan sluiten we ook het blad af. Dus dat viel wel samen van oké, dan gaan we met het bladverhaal bezig. En het bladverhaal komt direct online als het af is. Toen hebben we de keuze gemaakt, oké, geen snelheid. Want snelheid staat al online, het nieuws. We moeten nu gewoon zorgvuldig, rustig zorgen dat we het verhaal hebben. Hè, de invloed op Ajax, van het nieuws, noem maar op.
Wie is de eerste die je dan belt?
Nou, ik heb dit voor Peter Wekking bel ik daar altijd wel gelijk.
Een van de drie
hoofdredacteuren. Ja, Peter Wekking is al 30 jaar VI en die heeft echt alles meegemaakt. Nou ja,
behalve dit dan.
Ja. Behalve dit met dickpics. Of dickpics, hè? Dickpics, ja. Ja. Dus daar kun je altijd het beste mee schakelen. Die heeft ook het meest het overzicht. Die heeft ook het rust erin. Maar goed, ik schakel altijd met heel veel collega's. Dus ik heb hier ook op diezelfde ochtend ook met Marco Timmer, Simon Zwartkruis, Tom Knipping, Martijn Grabberdam. Dat vind ik sta echt tussen al die jongens en daar, dat vind ik heel prettig, want zij hebben ook heel veel ervaring.
Ja.
En dan iedereen, het was unaniem met z'n allen, zo moeten we doen en dan gaan we het zo doen.
En dan worden soorten taken verdeeld en dan wordt ik ga dit oppakken, jij gaat dat oppakken?
Nou, dat is vooral met video schakelen. Met video, oké, nu nog geen video, doen we morgen, schakel je daarmee voor de site zo. Die kunnen we dan vragen om mensen eromheen te bellen. Zo hebben we dat gedaan, ja.
Oké, dus je werd wakker, je voelde je niet top.
Ik zag allemaal gemiste
berichten. Alsof je onbewust het al zo door had gekregen.
Ja, wat is dit? En dan tegelijkertijd wil je wel alles weten. Dus je zoekt wel contact met mensen binnen Ajax. Hoe zij er beleven, wat zij ervan weten.
Dus je belt eerst Peter Wekking en dan ga je met Ajax bellen. En dan ga je je collega's bellen. En dan maak je een soort prioriteitenpyramide van dit zijn de dingen die we willen publiceren. Ja. En dan ga je daarmee aan de slag. Dat is het.
Ja.
En hoeveel mensen spreek je dan op zo'n dag, zeg maar?
Nou, ik denk dat ik binnen Ajax wel 5 mensen heb gesproken. Maar dit was zo buitensporig krankzinnig dat ook de mensen zelf binnen Ajax heel graag even met je worden praten. Niet zozeer on the record, maar off the record van... Wat is hier aan de hand? Dit was voor iedereen, wat is hier aan de hand? Dus ja. Dat is iets anders dan dat je achter een nieuwe trainer aanzet die ze moeten aanstellen. Want dan dat weten maar een paar mensen en de rest houdt sowieso zijn mond. En het is veel speculeren van wie wordt de nieuwe trainer. En nu was vooral mensen, je merkt dat mensen heel graag even een zegje kwijt worden van, nou, wat weet jij ervan?
Dus dan heb je, wat je net zei, je hebt een paar mensen met wie je een soort goede band hebt, met wie jij je vertrouwd voelt, met wie je een goede klik hebt, die ga je dan bellen.
Ja.
En merk je dan ook dat je zegt nu eigenlijk, die mensen waren heel open om erover te praten. Ja. Of was er ook een soort van angst of zo? Of
nee, dat niet. Nee, maar wel gewoon open van gewoon wat zij wisten.
Ja.
En dan, zij weten dat ik dat niet misbruik. Maar dat het me wel, waar ik het over heb, wat ik vind, wat ik dan het beste kan.
Ja.
Gewoon erboven hangen en kijken, oké, dit hoor ik hiervan, dit hoor ik hiervan, dit hoor ik hiervan. Dan is dit het verhaal. En ik ga niet op eentje, snap je, af.
Nee.
Dus daar zit ik meer, laat me zeggen, in.
Ik heb 11 afmakertjes voor je.
Oh jee.
Dus je mag kort antwoord geven en daarna krijg je uitgebreide tijd om nog iets te nuanceren, mocht het nodig zijn. Als ik moet kiezen, is mijn favoriete voetbalclub?
De Graafschap.
Het meest spannende moment uit mijn carrière was?
Marco van Basten interviewen.
In de hedendaagse sportjournalistiek maak ik me zorgen over?
Ik moet snel antwoorden. In de hedendaagse sportjournalistiek maak ik nergens over.
Ik ben altijd bang geweest voor?
Jeetje. Oh, dus nou. Waar ben ik bang voor? Overlijden van een familielid.
Mijn grootste professionele blunder is?
Wat is mijn grootste professionele blunder?
Moeite om er nou één uit te kiezen? Om één te vinden?
Vooral even eentje vinden. Blunder moet echt iets groot. Het moet een verhaal aan vastzitten. Mijn grootste professionele blunder is... heb ik grote blunders gemaakt. Jeetje, Justus. Want als ik moet... Het is ook gek als ik zeg, ik heb nooit een blunder gemaakt.
Ja, dat komt heel oud en over. Ja.
Ja, dat klinkt over alsof van...
Er zitten allerlei collega's te kijken. Denk, ik had er wel een paar...
De mensen kijken, denk, je moet dit noemen. Mijn grootste professionele blunder is... Ja, ik denk mijn professionele blunder is dat ik destijds te veel... toch één kant heb gekozen, ja.
En met wat was dat?
Nou, dat was een verhaal over toen was de Graafschap heel onrustig. Dat was 10 jaar geleden of zo. En toen heb ik... toen noemde ik het ook een enge secte in de VI. En toen hoorde ik later wel dat er wel wat meerdere kanten aan het verhaal zaten. En toen heb ik onder meer naar het Peter Hofstede, heb ik toen wel op een manier neergezet dat ik denk, dat was niet de goede manier.
Mijn mooiste journalistieke prestatie is?
Nou, ik denk dan toch wel het interview met Hakim Ziyech.
Het meest ongemakkelijke moment in mijn carrière was?
Met Michael Dingsdag.
Kom zo op terug. De belangrijkste journalistieke les die ik leerde is?
Onderscheidende verhalen maken.
Als ik 1 journalistiek talent mag aanwijzen, is dat?
Er zijn er heel veel. Alhoewel, ik vind dat het een beetje opdroogt van onderaf. Maar dat heeft ook mee te maken dat de banen niet meer voor het oprapen liggen. Kijk, ik vind Fabian van der Pol heel goed. Erik van Haren vind ik heel goed. Maar er zijn dan jongens die jonger zijn dan ik. Maar die zijn al talent van het jaar gekozen. Dus dat bedoel je een beetje die onderkant. Bij VI hebben wij Sander Jansen rondlopen. Die is nou heel jong. En die vind ik heel goed, ja.
En dit zou de kers op mijn journalistieke taart zijn?
Wat zou de kers op mijn journalistieke taart zijn? Jeetje. Ja, het vervelende is, ik ga totaal...
Ambitieloos door het leven. Ja, daar dus is hij weer.
En als je ambitieloos door het leven gaat, dan zit je ook niet aan die kersen te denken.
Het is een moeizaam rubriekje aan het worden.
Dus ik ben echt slecht in deze rubriek. Jeetje, je hebt nooit... Dan zie je ook nog wel van tevoren helemaal niets hebben doorgenomen. Dat blijkt wel weer hieruit. Mijn journalistieke kers...
Ja, ik zit net te denken, dat moet ik misschien toch gaan doen. Dat ik ze even opstuur van tevoren.
Ja, of misschien dat ik toch een ambitie in mijn leven moet hebben. Nee, mijn journalistieke kers op taart is denk ik... Ja, weet je, dat klinkt heel zwak, maar gewoon dat we met VI... over 20 jaar nog steeds hetzelfde doen wat we nu doen.
Okay.
Kan dat?
Ja, dat is goed.
Zoetsappig, hè? Ja, ben ik eindelijk op deze klote rubriek. Sorry voor het woord. Ja, nee. God.
Ik heb 3 namen genoteerd. Marco van Basten, Hakim Ziyech en Michael Dinsdag.
Ja. Marco van Basten is denk ik meer omdat je... En dat kan ook Dennis Bergkamp zijn geweest. Je hebt natuurlijk... En wij zijn volgens mij van dezelfde generatie. Hoe oud ben jij?
35.
Ja, 38. We zijn van dezelfde generatie.
Nee.
Oké, jij bent een generatie jongen. Natuurlijk, veel sneller dan ik. Wel in ieder geval modern. Maar Ik vond het interviewen en het met mensen omgaan van je eigen generatie waarmee je voetbal hebt, allemaal makkie. Maar je hebt natuurlijk ook vanuit je kind zijn er spelers waar je tegenop, wat ja. je helden waren. Nou ja, Marco van Basten, dat was een held.
Ja.
Dennis Bergkamp, want ja, nee, dat was een held. Dat waren gewoon, daar zat je voor de tv, daar zat je voor te juichen. Ja, dat zijn wel dan dat je denkt van wow, ja. Dus, wat gek is, dan is het de eerste keer, het is Marco van Basten. En de tweede keer is,
Marco van Basten.
En na 10 keer is het, die is niet zo'n goede trainer, die Marco van Basten.
Ja.
En met Bergkamp precies hetzelfde. In het begin is Dennis Bergkamp is wel echt, vanuit je jeugd, voetbal. Nou ja, en dan is bij Ajax toch wel een hoop die dingen die waar het allemaal niet zo soepel ging bij hem. En helemaal toen hij vertrekt, hoor je dan dingen, of denk je, ja, dat is ook Dennis Bergkamp. Dus iedereen heeft dat. En weer de ouderen, bijvoorbeeld, die hebben dat bijvoorbeeld met Johan Cruijff gehad. Dat ze Johan Cruijff het eerst spraken. Dat is dan, wow, toch Johan Cruijff. En ik ben die generatie later. Die generatie jaren 90.
Iedereen valt wel van zijn voetstuk als je maar lang genoeg meeloopt, zeg maar.
Ja, dat is ook de voetballerij. Het wordt van buitenaf wordt het veel mooier gemaakt. En ik vind het fantastisch, hoor, de voetballerij. Maar snap je, van buiten...
Het is allemaal midden- klein bedrijf, zoals Sjoerd Massou zegt, zeg maar.
Nee, dat is het. Ja. Het is zo klein. Het is zo, ja...
En wat was er zo geweldig aan het verhaal dat jij gemaakt hebt met Hakim Ziyech?
Nou, dan moeten vooral anderen beoordelen. Maar als ik één verhaal waar ik heel veel op gehoord heb, is het verhaal met Hakim Ziyech. Dat was in mijn AD-tijd. Was echt een spread en nog een pagina daarna, 3 pagina's in de krant. Gewoon echt een heel groot interview met hem. Ik heb een hele goede band met hem. Eigenlijk op basis een beetje van vertrouwen. Het is natuurlijk een hele bijzondere jongen. Bijzondere voetballer, bijzondere jongen. En ik weet dat ik tijdens trainingskampen Qatar toen heel lang met hem heb gezeten. En dat was een heel persoonlijk verhaal. En ook dingen die hij nog nooit had gezegd. En dat heb ik allemaal opgeschreven, waarbij ik dacht van, joh, vindt hij dit wel goed, niet goed? Om naar buiten te treden, onder meer hoe hij zijn relatie met zijn moeder, met zijn familie, met Lars Veldwijk, die heel erg... met Lars
Veldwijk. Leon de Kogel?
Maar met Leon de Kogel, die heel erg steunde. En ja, ik heb dat eerst naar hem toegestuurd. Gewoon via de WhatsApp, het hele verhaal. Ja. Ja, dat is best goed. Het is natuurlijk een prima verhaal. Dat ik, oké, dat kun je plaatsen. En toen hoorde ik daar wel heel veel... Daar kreeg ik wel heel veel reacties op. Hij liet zich zo eigenlijk nooit interviewen. En als hij zich liet interviewen, dan was hij vaak Noors. Korte antwoorden. En dat vond ik bijzonder dat ik toch met hem... dat verhaal... Dat vond ik echt een interview dat ik denk van, ja, dit was wel echt... qua interview ga ik het niet meer beter doen dan dit.
Maar hoe ben je dan door die wantrouwende muur, zeg maar, heen gebroken bij hem? Of heeft dat gewoon heel veel tijd nodig?
Nee, het is eigenlijk heel snel gegaan. Elk moment dat hij naar Ajax ging. En toen sprak ik op kort. Ja, eigenlijk vond ik dat mensen altijd, als we elkaar zagen, was je moet ook een klik hebben met gasten.
Ja.
Dat vind ik heel belangrijk.
Dat lijkt me best wel lastig met Hakim, toch?
Ja, maar toch wel om daar bij hem gewoon... ik had met hem ook vaak gesprekken die over hele andere dingen gingen.
Ja.
Dus ik zat bij hem ook nooit zo op de quotes. En ik hoefde niet met hem snelle stukjes te scoren. En hij wist ook dat hij mij dingen kon vertellen.
Dus hij hoefde niet op zijn hoede te zijn, dat gevoel had hij, zeg maar.
En hij stuurde me wel eens berichten en zo. En hij wist dat ik daar geen misbruik van maakte.
We kunnen dus noteren, Freek Jansen heeft zijn beste stuk ooit geschreven voor het AD. Ja. En dat gaat hij ook nooit meer toppen.
Dat is eigenlijk wel slecht, hè? Nee, dat is verder prima. Ja.
Wat was er zo ongemakkelijk in je interview met Michael dinsdag?
Nou, het ongemakkelijk weet ik nog. En dan weet hij, ik weet dat ik eens een keertje als voetballer van de Graafschap speelde tegen Vitesse. En dan waren de enige wedstrijden waar het echt een beetje hard tegen hard ging. Hè? Vanuit de Graafschap richting Vitesse. Toen had ik met hem een duel. En dat liep een beetje uit de hand. En we waren allebei 17 of zo, of 18. En jaren later kwam een interview. En ja, ik merk dat ik vond aan de ene kant, ik denk van ja, dan moet ik aan de gozer dingen gaan vragen. Terwijl ik weet precies nog de wedstrijd waarin we het een beetje aan de stok hadden. En maar daarna heb ik met hem, daar hebben we het verder eigenlijk helemaal niet meer over gehad. Wel, hè, dat we tegen elkaar gevoetbald hadden. En daarna heb ik met hem ook een prima, gewoon prima werkrelatie gehad.
Dat is de enige keer dat het je een beetje hinderde. Dat
ja,
ook,
dat hadden, ja.
Tegen Wil in Dank ben je nu ook een beetje een bekende Nederlander aan het worden natuurlijk.
Ja, minimaal hoor. Dat kan ik, nou ja, het is minimaal. Er zijn wel veel, ik merk wel als ik op straat loop dat de mensen soms me naschreeuwen. En vooral vanuit die podcast. Jij zegt, Freek. Soms loop ik met mijn dochters door Leiden, door de stad. En dan staan er een paar studenten en die zitten ineens te kijken zo. En dan ben ik verder. Dan worden ze keihard benaamd. Dan schrikken we toch echt van, wat zeggen ze?
Hoe denk je dat mensen naar je kijken?
Ik denk dat ze, nou wat je zegt, volgens mij. Mensen zeggen ook, hij lacht altijd. Ja, ik lach eigenlijk ook altijd wel. Ja.
Je voelt hem waarschijnlijk al een beetje aankomen.
Oh jee.
We zijn even de straat op geweest met je foto.
Maar ik denk serieus dat niemand kent mij.
Deze man, wie is dit?
Ik heb hem wel eens gezien, volgens mij op tv. Maar ik zou zijn naam zo niet weten.
Ja, van VI volgens mij. Freek nog wat.
Ik heb geen flauw idee. Is het een zanger uit Volendam?
Ja, van het CDA. Nee, dit is Freek Jansen. Van, hij is Ajax-watcher.
Voor Oranje doet hij altijd interviews, toch? Dan vertelt hij hoe Oranje ervoor staat. Ja, heb ik wel eens gezien.
Hij zit toch altijd met Souli, toch?
Ja, die heeft de boel bedrogen. Veel geld opgestreken met de mondkapjesdeal.
Freek Jansen van VI, hoofdredacteur. Of is het die van Forum? Even kijken. Nee, het is wel die van VI. Ja.
Altijd met zijn oortjes in. Staat hij buiten in Amstelveen. Dat valt me altijd op. Zo'n live podcast heeft hij samen met die Soleimani. Dat zie ik wel eens voorbij komen in mijn YouTube aangeraden.
Arco is volgens mij zijn, waarmee hij de podcast doet, dat hij altijd Freek Jansen zegt. Ja.
Op YouTube-vak, TV ook. Klopt. Voetbalpraat, ziet er ook af en toe.
Ja, ik luister het. Elke donderdag komt uit en dan vertellen ze een beetje over de nieuwste nieuwtjes van Ajax.
Ik vind het een prima gozer. Hij is altijd positief over Ajax, dus dan vind ik het wel prima. Ja, dan is het prima.
Hij had die Ajax special geschreven, begin van vorig jaar. Waar hij heel veel typfouten in zat. Of in ieder geval één duidelijke typfout had hij Martinez en Alvarez het rugnummer omgewisseld. Dat was vrij onprofessioneel. Dat is waar ik hem van herken.
Ja, ik las vroeger wel eens VI en zag ze wel eens voorbij komen. Maar daar blijft het ook wel bij.
Kijk, sowieso kun je tegenwoordig alles op internet vinden. Dus waarom zou je het zeg maar nodig hebben in een blaadje te lezen? En ja, ik vond bij VI vroeger wel tof. Weet je, toen echt het internet nog niet zo was, dat het maar echt oud. Dat je natuurlijk vaak de standen van het buitenlands voetbal zag en dergelijke. Daar keek je ervoor, zeg maar, of keek je in het blad. Maar nee, voor de rest geen interesse om zo'n blad te hebben, zeg maar.
Voetbal International doet heel goed. Ik vind dat echt leuk geworden. Vroeger was ik wel een beetje duf tijdschrift. Maar ja, nu met die filmpjes en 100.000 volgers, geloof ik, abonnees. Ja, dat doen ze goed. Ik iedere maandagochtend rondje langs de veld, ik zit er klaar voor.
Wat goed. Nou. Ja, verbaas me. Verbaas me wel, hoor. Ja.
Wat verbaas je?
Nou, ik heb het nog steeds dat ik dat mensen je herkennen. Maar ik heb het vooral op de zaterdagmiddagen merk ik dat vooraf veel. Want ook ben ik met mijn voetbalploeg op stap en bij amateurclubs. Dat is natuurlijk ook echt de doelgroep. Dus dan merk je helemaal niet mee voetbal. Dan hoor je de mensen langs de kant. Hey, VI, snap je dat? Het verbaast me nog steeds dat je dat. Omdat zo sta je er helemaal niet in.
Nee.
Want in principe, kijk, wat we doen is allemaal zo relatief. En je zegt gewoon wat je wil zeggen of je schrijft wat je wil schrijven.
Ja, ik heb nog wat quotes en koppen voor je.
Oh jee.
Soms zijn het uitspraken van jezelf, soms van een ander. Mocht als pers ook het veld op. Dat had zo'n geweldige impact. Die twee wedstrijden zijn in mijn 10 jaar VI wel de mooiste die ik heb meegemaakt.
Groningen-ADO. Niet?
Ja.
Geweldig, ja. Ja, die tijd staat denk ik nog steeds wel...
2 keer 5-1.
2 keer 5-1. Groningen, ja. Toen
was ook watcher van ADO, toch?
Volgde ik ADO.
Ja.
Ja. En als je het hebt over afstand, dat we nu bij Ajax wordt natuurlijk heel erg uitvergroot. Van, ja, maar, waar we net over hadden. Dat is bij elke club zo. En bij ADO ook. Daar had je genoeg problemen, wat leuk beschrijft. Maar toen het goed ging, wat zeldzaam was voor ADO. En ze Europees voetbal haalden. Ja, dat was fantastisch om mee te maken. En die wedstrijden waren geweldig. 1-5-1, 5-1, penalties. Ja, en er waren ook dan spelers, het team waarmee je gewoon echt... Als je het hebt over wat was het leukste team die je in 15 jaar gevolgd hebt, was dat team. Met Jens Thomastra en Lex Immers, dat waren gewoon vrienden van mij.
Ja.
Ik was voor hun ook niet de journalist. Zij waren niet zozeer voor mij de voetballer. Maar we hadden gewoon een klik. Maar dat was waanzinnig, ja.
Maar dat valt wel ook misschien een beetje de kern van jouw journalistieke gevoel samen. Jouw liefde voor het spel. Dat je dus inderdaad die wedstrijd pakt en niet een Champions League wedstrijd van Ajax.
Ja.
Als het gaat over waar je de meeste beleving vindt, zeg maar.
Ja. Nee, precies. Dat is heel apart aan
dat
mij.
Dat duel en het wonder van Woudestein. Dat zijn de twee, toch?
Ja, wonder van Woudestein staat stip op 1. Excelsior, de Graafschap. Dat, ja, maar toen was ik nog niet als journalist betrokken. Maar als journalist betrokken... Ja, en de promotie van de Graafschap werd ik dan ook als journalist. Maar natuurlijk niet echt. Maar dat zijn de absolute hoogtepunten. En wat ik fantastisch vind... Wat echt, waar ik elke keer naar uitkijk, zijn de wedstrijden om promotie, degradatie, die play-offs. Die heb ik ook vaak genoeg bezocht. Daar staat zoveel op het spel en zoveel meer tragiek dan bovenin. Omdat daar heb je het ook over clubs waar gewoon ontslagen vallen als ze het niet halen. Als het wel, dat is echt, ja.
Ja, en als supporter van de Graafschap heb je nog wel eens mee te maken natuurlijk.
Ja, daar heb je om de 2 jaar, 3 jaar mee te maken, ja. En dat gaat vaak niet goed, maar goed, ja. Nee, heerlijk, ja.
Ajax kwam vrij en er werd een beroep op me gedaan. Het was ook niet alsof het een ramp was om het te doen.
Nee, ja, nee, zo was het ook.
Vallen nu thuis een paar mensen om, die denken, ja. Oh, geen ramp om het te doen?
Nee, ja, geen ramp. Nee, dat was het ook niet. Het was een ramp, daarom denk ik ook, je moet professioneel zijn. En in het begin dacht ik ook, joh, ja, je moet ook wat dingen doen die je dan niet het allerleukst vindt. Maar het is verder, als ik het niet leuk had gevonden, had ik het ook niet nu al, 6, 7 jaar volgehouden. Dus ik vind het hartstikke leuk. Alleen, het is echt absoluut niet heilig. Ja, bijvoorbeeld met Oranje volgen. Oranje volgen is mij ook, heb ik een paar jaar gedaan. Dat is iets wat mij niet, mij nooit heeft getrokken van, oh, ik moet dat doen.
Nee.
Nee.
We kunnen het hebben over objectiviteit. En dat bestaat volgens mij helemaal niet in de journalistiek. Maar op dat moment ben je totaal niet objectief, hoor.
Ja, dat is denk ik inderdaad wat je zegt, een wedstrijd als Real Ajax.
Ja.
En daar zit je het stadion naar te kijken. Ja. Als dat zo'n bal bij Masrowi over de zijlijn is en Tadi schiet hem daarna de kruising in, waardoor het volgens mij 1-3 werd of 1-4 of weet ik, nodig, ik weet niet eens precies. Op het moment met die VAR, ja, kom op, dan hoopt iedereen toch dat het gewoon een doelpunt is. Dus dan ben je niet objectief. En datzelfde geldt Feyenoord. Bij het kampioenschap van Feyenoord, ja, met Kuyt en zo, ja, daar heb ik ook gewoon van genoten, ja.
Ja, je zei dit in relatie tot de wedstrijden in Gelsenkirchen en in Lyon.
In
Gelsenkirchen met die verlenging daar.
Oh, ja.
Ik weet nog dat ik niet eens meer, ik kon geen taxi meer vinden om naar huis te komen.
Maar je kunt dat, maar ook omdat dat was toen helemaal nieuw. Toen was echt de tendens, het Nederlands voetbal is helemaal niks. Oranje plaatst zich nergens voor. Clubs komen nooit door de groepsfase heen. En dit was voor het eerst. En als je dat er toch meemaakt, ja, dan hoop je dat het zo lang mogelijk duurt. En dan hoop ik nog steeds.
Ja, maar Joep heeft daar dus, want die vindt dat het niet kan. Die vindt als je als journalist gaat staan juichen op de tribune.
Nee, je moet er niet juichen. En juichen heb ik ook nooit gedaan. Want juichen slaat ook nergens op. Want na Ajax Spurs vond ik het ook prima. Kijk, juichen doe ik als ik niet als journalist bij de Graafschap ben. Dan juich ik. En thuis op de bank juich ik als ik de Graafschap scoor. Maar ik heb nog nooit voor Ajax gejuicht.
Ja.
Want de club Ajax maakt mij niet uit of ze winnen of verliezen. Dus dat voelt ook niet alsof ik daarvoor juich.
Maar je krijgt op een gegeven moment ook niet, dat als je op een gegeven moment, je leert de spelers beter kennen, of noem een Hakim Ziyech, toen hij nog bij Ajax zat, dat je dan denkt van, nou is het bijna een soort van verkapte vriend van me. Dat je dan opeens toch veel meer gevoel bij zo'n club krijgt, en dat je hoopt dat ze heel ver komen.
Dat wel, maar dat is persoonlijk.
Ja.
Kijk, Jens Torenstra is mijn, als ik heb over wat is de beste vriend voor Jens Torenstra. En voor Jens hoop ik het allerbeste. Ja. Dus ik hoop voor Jens dat Feyenoord elke wedstrijd wint. En als hij scoort, ben ik heel erg blij voor hem. Maar dat wil anders zeggen, dat ik hoop dat Feyenoord elke wedstrijd wint.
Ja.
En dat soort jongens, ja, die hoop ik gewoon dat het hun heel goed gaat.
Freek Jansen, journalist bij Voetbal International, wordt geen lid van de Raad van Commissarissen bij de Graafschap.
Ja.
Nee, dat was wel een heel dilemma, denk ik.
Nou, ja, wel en niet. Ik ben daar, denk ik, 4 jaar geleden voor gevraagd. Heb ik gesprekken gevoerd. Uiteindelijk heb ik het niet gedaan in een officiële functie.
Zou je het ooit nog wel willen? Om bij wijze van spreken voorzitter te worden van de Graafschap?
Nou, er is wel sprake van geweest of ik misschien een technische functie bij de Graafschap zou willen doen.
Maar zou dat een kerst zijn eventueel?
Nou, ik zie mezelf wel ooit die stap maken. Ja, want en dan zou het denk ik ook wel. Maar dat is nu ook nog niet in mijn leven zo dat ik dat wil en dat ik dat kan. Ik heb er wel echt over nagedacht. Als ik bij een voetbalclub zou gaan werken, zou dat het zijn. Dan zou dat meer technisch manager worden.
Ja, precies. We doen maar wat. We zijn de beunhazen van de podcastwereld.
Ja, absoluut. Ik wist totaal naar de podcast eerst. Want ik leef altijd wel redelijk achter de moderne ontwikkelingen aan. En het werd eigenlijk het leukste uurtje van de week, waarin je gewoon oude hoed over alles en nog wat. Maar ook geen seconde benadrukt dat mensen het luisteren.
Ja.
En ondertussen luisterden heel veel mensen het en je kreeg er heel veel reacties op. Ja, en ik vind het wel heel leuk om te zien dat het Feyenoord heel groeit, heel populair is, heel goed gaat. Dat PSV groeit, populair is. Dat vind ik hele leuke dingen, want dat, ja, ik vind het best wel iets. dat is bij ons ontstaan. En dat is wel iets wat ik... Als leidinggevende vind ik dat iets waar ik denk... Ja, want ze hebben er onwijs veel plezier in. En dat vind ik het leukste. Martijn heeft er onwijs veel plezier in. Michel heeft er veel plezier in. Marco vindt het leuk. Ze vinden het leuk. Het werkt. En je maakt ook heel veel dingen mee. Dat heb je ook. Je maakt heel veel dingen mee die je niet opschrijft.
Die nergens kwijt kan, maar die toch leuk zijn om...
Wel,
ja.
Ja, die wel grappig zijn in zo'n podcast. Ja, dat is, ja.
Het wereldje ook een beetje kleuren, zeg maar.
Ja, daarom. Dus dat is ook wel leuk.
Bizar wat er allemaal gebeurt bij jullie partij. Kan je aanschuiven?
Ja, hou op. Maar dat is echt tot de dag van vandaag. Is gewoon, ik weet nog... Freek Jansen. Ja, ik weet ook wel met Jansen. Roep je, vraag je het ook een beetje erom, hè? Ik bedoel, het is ook utopie om te denken dat er maar één Freek Jansen in Nederland is.
Ja.
Er zijn er onwijs veel. Alleen dat het nou net iemand is van een partij die... om de havenklap in opspraak raakt vanwege rare uitspraken. Maar ik moet ook gewoon vaak wel om lachen. Alleen ja,
dus
dat
je hebt het nu gepind op Twitter. Je
op Twitter. Ik weet bij die verkiezingen, zat ik te denken en ik zat maar te hopen. En ik heb niet heel veel verstand van politiek. Oké, als die gozer maar niet... Want hij was 7 op de lijst. Toen dacht ik, oh, als ze maar niet 7 zetels halen, dat hij in de Kamer komt. Want ja, dat, ik dacht ook van, ja, hij riep natuurlijk al rare dingen. Dus ik dacht van, ja, als hij in de Kamer komt, dan krijg ik natuurlijk elke week dat hij rare dingen gaat roepen. En ja hoor, op de lijst, in de Kamer.
Wel 30.000 volgers erbij, maar prima. Ja.
Maar op de dag van vandaag, als ik nu mijn Twitter open zo, reacties van mensen over Forum voor Democratie. En toen werd ik dus gebeld door Op1, de dag na de Graafschap Helmersport. Toen dacht ik van, jeetje, als ze echt geen onderwerpen hebben, dan zouden ze het doen over de Graafschap. En dan bellen ze mij. Dacht ik echt van, dus toen bellen ze van, ja, zou je vanavond willen aanschrijven? Want er is gewoon heel hoop gebeurd bij jullie partij. En toen dacht ik, partij? Kijk, en dan heb je natuurlijk nog wel, hè, want dat soort programma's, die we laten natuurlijk stagiaires of redacteuren bellen, die weten die veel. En die, voetbal noemen misschien een partij. Dus dacht ik, partij? Toen dacht ik, waar gaat het over? Nou, ik denk, ik weet niet zo goed wat ik over de Graafschap moet vertellen. Ja, nee, want er is heel veel natuurlijk bij jullie partij. Er zijn verkeerde, natuurlijk, ik weet niet precies wat het was. En er zijn natuurlijk misstanden. En toen dacht ik, en toen ging ik het plan. Toen dacht ik, oh, ik zei, volgens mij heb je de verkeerde Freek Jansen gebouwd. Oh, ben jij niet van de Forum voor Democratie? Nee. Oké, toen dacht ik, ja, dit was ook wel te grappig.
Ja.
En toen ging ik op Twitter. En toen kreeg ik heel veel reacties. En ook mensen die zeiden dan, ook weer richting Op1 zeiden van, je moet hem niet uitnodigen. Ik denk, ja, ik wil ook niet verzoot raken in een hele andere discussie.
En wat was er gebeurd als je er echt was gaan zitten?
En dat zijn ook veel mensen. Ook Peter Pannekoek en zo. Die zeiden van, je moet gewoon bij de woning gewoon gaan zitten.
Ja.
En dan zien we. Maar ja, het is... ik denk, het is een vrij jonge gozer volgens mij, hè? Die vrij andere Freek Jansen.
Ja, en slank.
Ja, dat wel. Daar verschillen we van. Maar hij... dus die gaat dan wel een tijdje mee, ben ik bang.
Ja.
En ik gun hem het allerbeste, maar dan moet hij niet van die rare dingen roepen waardoor alle mijn Twitter...
Ja, je kan ook geen restaurant meer reserveren of zo. Dat op een gegeven moment wordt het natuurlijk een...
Ja, nee, dus daarom. Dat Freek Jansen, ja. Ja, god.
De persconferenties van Louis van Gaal zijn tenenkrommend.
Oh ja, dat is denk ik na een persconferentie geweest. Dat klopt. Ik vond ook die persconferenties allemaal zo moeizaam. Ik vind het zo raar als hij wel hiërarchisch gaat lopen doen. Dan denk ik, joh, wat is dat nou voor een... Snap je?
Ja, want dat zei Nico Dijkshoorn in de vorige aflevering. Van, dat je niet op een gegeven moment als journalist of als een Valentijn Driessen zegt van... joh, doe eens even lekker normaal, joh.
Ja.
Ik ben gewoon een volwassen vent. Praat even normaal tegen
ja.
me. Maar hij zegt, ja, ik zit er nooit. Maar hoe ervaar jij dat dan als jij een vraag stelt?
Ik zit daar niet zo vaak. Ik zit bij Vergaan. We hebben nu natuurlijk met Simon en Matthijs zitten vooral op Oranje. Dus die maken vooral Vergaan mee. En ik heb Vergaan niet zo vaak meegemaakt. En daar ben ik ook wel blij om. Want ik vind voetbal het allemaal prima. Maar ik vind eromheen dat rare gedoe. Meen ik echt, dat hiërarchische gedoe, dat slaat gewoon nergens op. Want het is niet zo dat hij nou mensenlevens redt, hè? Dat hij nou de coronapandemie in zijn eentje heeft opgelost, waardoor we moeten zeggen, zo, deze man heeft zoveel verdiensten gehad. Ja, voor het voetbal is hij belangrijk geweest.
Ik heb wel de indruk dat hij zelf denkt dat hij het wel had kunnen regelen.
Dat denk ik ook wel, dat hij dat niet uitsluit, dat hij dat beter had gedaan. Maar, en dan vind ik de toon naar de journalisten heel vervelend, want je praat ook zo richting de mensen thuis. Ja. En daar begin ik me steeds meer, dat vind ik steeds meer een bron van irritatie. Dan denk ik, mensen, die media interesseert al niet veel. Die media die geven vooral door, die stellen de vragen die ze moeten vragen. En er kan af en toe een domme vraag tussen zitten en een overdreven vraag. Maar er zitten ook vaak hele goede vragen tussen. En jij moet gewoon zorgen dat jij het antwoord geeft waar die miljoenen mensen wat mee kunnen. En niet... spelletjes gaan doen met Valentijn gaan afbranden of iemand anders gaan afbranden of weet ik wat. Ik vind het allemaal zo'n... Dan denk ik, joh, dat moet je toch gewoon boven staan.
Ik heb nog een beetje scherpe randjes opeens, Freek.
Precies. Ik ben in één keer helemaal niet meer vrolijk. Nee.
Ja, ja, dan komt die lachen weer.
Ik dat ook van de afstand naar kijk, snap je? En dan denk ik van, joh... Waarom?
En tot slot, het is als clubwatcher ook wel lekker als het even niet zo goed gaat met de club.
Ja, dat is... Ja, dat
dan val je met je neus in de boter dit jaar.
Nou, hè? Ik wou net zeggen, dan zetten we... Ja, het dubbele is bij Ajax dan, dat bedoel ik dan vaak, het sportieve. Ja. Want op het moment dat PSV kampioen met de 3-0 van Ajax wint en ze rijden terug en de bus wordt opgewacht. Dat zijn wel hele boeiende tijden. Want dan gebeurt er een dynamiek, dan gebeurt er van alles. En dat trekt mij ook. Ja. Ik ben wel meer een positieve schrijver, dat weet ik ook voor mezelf. Dus ik pas meer bij goed gaat en dat zoals anderen misschien meer passen bij slecht gaat. Alleen voor de dynamiek is dat heel prettig. En daarom vind ik het soms ook wel prettig als Ajax gewoon een wedstrijd niet wint.
Want eigenlijk als je terugkijkt, heb je natuurlijk echt waanzinnig veel dingen meegemaakt bij Ajax in de afgelopen jaren. Enorme sportieve prestaties, ja. Europa League, Champions League, ja. Enorme tragedies rond Nouri. En een enorme opspraak met de Promes, Labiat, Overmars.
Ja. Ja.
Dus journalistiek gezien misschien ook wel heel interessant om op die manier te werken.
Maar journalistiek gezien is eigenlijk sowieso interessant. Omdat alles wat er gebeurt, is nieuws. Alles wat er gebeurt, heeft dan weer duiding nodig. En ook dingen waar Ajax niks aan kon doen. Ja, zoals wat Promes in zijn vrije tijd doet. Ja, daar heeft Ajax geen grip op gekomen. En dingen waar Ajax wel wat aan kan doen. Een vinkje van Haller.
Ja.
Dus de omgaan hoe ze met Keizer zijn, om Marcel Keizer zijn omgegaan naar het Nouri. Dus je kunt overal... het zijn hele boeiende tijden. En ik ben wel liefhebber van het voetbal. Dus ik vind wel... Dat blijft met mij wel altijd nog het meeste trekken.
Ja.
De wedstrijden vind ik het leukste van de hele week.
Ben je tevreden met je carrière? Zoals je zich ontsponnen heeft?
Ja, joh. Nee, weet je waarom? Ik sta elke dag op met een ontzettend fijn gevoel dat het hartstikke leuk is wat ik doe. En... Carrière klinkt zo, hè?
Ja, het is voor jou voelt het een beetje alsof je iedere dag naar de speeltuin gaat en dat je dan weer terugkomt als je moe bent. Dat is een beetje het...
Ja, zo voelt het wel. Het voelt nog steeds niet als werk. Ja, en ik heb nog steeds, joh, als we morgen VI ophoudt of het voetbal ophoudt, dan gaan we weer wat anders doen wat ook leuk is.
Is er iets wat je eerder had willen weten of wat je eerder geleerd had willen hebben, maar als je nu terugkijkt, zeg maar?
Nou ja, ik denk dat je nooit te gretig moet zijn. En dat is soms, dat is voor heel veel jonge gasten vaak een valkuil.
Is dat ook een beetje haaks op de topsport eigenlijk, hè?
Ja, dat is dat haaks. Je laat me wel gelijk presteren en gelijk alle dingen doen. Maar als je te graag wil, dan gaat het je op een gegeven moment tegenstaan. Het moet eigenlijk op een natuurlijke manier groeien. En ik denk vooral dat het vlieguren maken, dat echt heel belangrijk is. Ga vooral doen wat je leuk vindt. Want als je iets leuk vindt, dan ga je er ook goed in worden vaak. Want als je iets niet leuk vindt, ga je er ook niet... Dan kun je er wel iets beter in worden, maar dan gaat het nooit echt je ding zijn.
Ja, precies.
Dus als je heel goed nieuws kan jagen, ga daarin door. En dan word je daar goed in. En als je een goede cameo bent, je vindt dat heel leuk, dan ontwikkel je daarin. En dat is wel de huidige tijd. Ik denk dat het steeds meer specialisme is van wat je doet.
Wat is je favoriete vraag om te stellen?
Wat is de vraag van de wedstrijd? Nee, mijn favoriete vraag om te stellen. Aan een speler gewoon in een interview.
Ja.
Ja, eigenlijk wel richting de jeugd. Hoe zag je jeugd eruit?
Ja.
Want ik vind dat hoe een jeugd van iemand uitziet, dat zegt vaak ook heel veel over het karakter. En over in welke omgeving hij is opgegroeid.
Hoe en zag jouw jeugd eruit?
Zorgeloos. Echt zorgeloos. En daar kom je wel steeds meer achter dat ook wel, dat is geen vanzelfsprekendheid.
Nee.
En tegelijkertijd is ook zorgeloos het leven staan hoe je zelf je karakter bent. Want je hebt ook, ik heb bijvoorbeeld collega's, mensen om je heen, vrienden, die kunnen alles het negatieve zien. En ik bekijk alles eigenlijk altijd vanuit de positieve kant, waardoor je ook zorgeloos in het leven staat. Want wij hebben 5 keer thuis quarantaine gehad met corona. De familie bij ons heeft corona gehad. Allemaal dingen die, waarbij je anders zegt, oh, het overkomt me weer of ik moet weer. Ja, bij ons was het gewoon, het is zo en door.
Ja.
Ja.
Er blijft nog één schone taak over. En dat is dat je jezelf mag toevoegen aan de eregalerij der kopstukken. En dan mag je een legendarische quote mag jij invullen onder je eigen portret. En van een, ja, het kan er bijna niet anders, lachende Freek Jansen.
Ja, ja. Jeetje, maar legendarische quote die ik, die mij zo...
Die jou typeert. Het mag een levensles zijn of een motto.
Weet
weet de spanning op te bouwen, Freek.
Ja.
Echt nog een soort cliffhanger.
Dit is nu een liefdesverklaring. Ja. Ja, ik... ja, hier staat denk ik wel in hoe ik alles beleef.
Voetbal is de mooiste bijzaak. De belangrijkste bijzaak uit het leven.
Dat is toch wel hetgeen waar ik op terugkom. Is dat ik bij ons thuis maak ik gewoon mee wat mijn vrouw als huisarts elke dag meemaakt en ervaart. En dat is de hoofdzaak. Dan ben je bezig om mensen in leven te houden. En dan gaat het om leven en dood. En dan gaat het om mensen die ziek zijn of echte problemen hebben. Of dat nou fysieke of mentale problemen zijn. Dat is het belangrijkste. En alles wat met voetbal te maken heeft, staat daar zo ver vandaan. En dat is een bijzaak. Maar wel een fantastische, mooie, geweldige bijzaak. Wat in mijn leven hoofdzaak is, maar wel relatief.
Freek Jansen.
Wat een wijze woorden, dankjewel. Ik schrik ervan van wijze woorden. Ja.
Bedankt voor het luisteren naar Kopstukken met Freek Jansen. Abonneer op onze podcast om een seintje te krijgen wanneer er een nieuwe aflevering is. Wil je nog meer horen van onze kopstukken? Op het YouTube-kanaal van Voetbalzone verschijnt tussen de reguliere afleveringen door ook nog een extra uitzending met fragmenten uit de rest van het gesprek.